Goedemiddag gemeente, u die thuis meeluistert en ook de gasten in ons midden, van harte welkom. De schriftlezing is Marcus 9, vers 14 tot 29. De dienst wordt geleid door dominee van de Bovenkamp. De collecten zijn voor de kerk, de tweede voor de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 33, vers 11. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en leeft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Deze God is bij ons en namens hem mag ik u en jullie begroeten. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten wij nu deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 24, 1, 2 en 3. De aarde en alles wat zij geeft, met alles wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Psalm 24, 1, 2 en 3. Verbonden met de kerk van altijd en overal belijden wij ook hier vanmiddag ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 67 vers 2 en 3. Psalm 67, 2 en 3 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Laten wij samen bidden onder leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere onze God. Machtige God, almachtige God. U die onvoorstelbaar groot bent. Veel groter dan wij met ons mensenverstand ooit zouden kunnen begrijpen. Wij loven u, wij prijzen u om uw grootheid. Om uw overzicht over deze aarde. Over uw regering over deze aarde. Wonderlijk is het om iets te proberen te vatten van wie u bent. En dan bent u altijd meer. Dan bent u altijd hoger boven ons verheven. En bent u tegelijkertijd dichter bij ons dan we ooit zouden kunnen bedenken. Als we hier vanmiddag in uw naam bij elkaar zijn. En dan zijn we verwonderd over uw belofte dat u dan in ons midden bent. En dat u uzelf wilt verbinden aan ons. Dat u te maken wilt hebben met ons. Dat u ons woorden geeft die we mogen lezen in de Bijbel. Uw woord. Woorden die we mogen overdenken. Woorden die we mogen beluisteren. Woorden die we mogen zingen. Woorden die we mogen begeleiden. Heren, als we erover nadenken dat u zo dichtbij bent, dan deinzen we ook even terug. Want wij beseffen dat het niet zomaar bestaat dat wij in contact zijn met u. Maar wij danken u tegelijkertijd voor uw genade, voor uw liefde, voor uw barmhartigheid, waardoor u toch naar ons toe komt. Dank voor uw genade, dank u wel voor de vergeving die wij nodig hebben. Dat erkennen wij, dat belijden wij. Vergeef ons genadig. Neem weg wat tussen u en ons in de weg zit. Zodat we u echt kunnen ontmoeten. Geef ons geloof. Geef ons vertrouwen. Geef ons moed en kracht om te leven. Als we nog aan het begin van een nieuwe week staan. Een week die wij nog niet kunnen overzien, al staan onze agenda's vol. Maar een week die u al kent. Bij voorbaat mogen wij weten dat u op al die momenten erbij zult zijn. Bereikbaar zult zijn. Leer ons leven vanuit die zekerheid. Het verlangen dat we ook al uitgezongen hebben. Het vergezicht waar we over mochten zingen. Dat de volken u zullen belijden. Wij bidden u midden in een gebroken wereld. Midden in ons eigen gebroken leven. En wij bidden dat u uw belofte waarmaakt. Dat u ons een weg baant door de gebrokenheid van het leven heen naar uw toekomst. Help ons om daar klaar voor te zijn om u te ontmoeten. Geef dat voor onszelf, maar zeker ook voor onze kinderen. Onze kleinkinderen, onze buren, onze collega's, onze klasgenoten. Met wie we deze week, als u ons het leven geeft, samen zullen leven. Heren, wilt u uw koninkrijk bouwen, verder bouwen dat begonnen is. En dank u wel dat we vanuit de rust, vanuit de overwinning van u, Heer Jezus, deze week in mogen gaan. Te midden van de onrust van het leven. En help ons om er steeds weer ons aan te herinneren dat u uzelf uitnodigt in ons leven. Heer, u weet wat wij nodig hebben. Dank u wel dat u dat nog veel beter weet dan dat wij dat zelf weten. En dat we vol verwachting mogen zijn als wij uw woord openslaan. Dat we getroffen zullen worden door uw woord. Zegen de woorden van de verkondiging. Leid daar doorheen door uw Heilige Geest. En wilt u er zelf voor zorgen dat de woorden ons hart raken, levensveranderend. Voor onszelf en voor anderen om ons heen die u aan onze zorgen toevertrouwt. Heere, u weet wat we nodig hebben. U kent onze onmogelijkheden. Maar wij bidden tot u, almachtige God, die wij loven en prijzen, dat u verder gaat met ons. Help ons om dat te ontdekken opnieuw. Zodat we verder kunnen. Dicht bij u en dicht bij elkaar. Wilt u ons horen en verhoren in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Wij lezen in deze dienst Markus 9, vers 14 tot en met 29. En vervolgens zingen wij Psalm 16, vers 1. Dus Markus 9, vers 14 tot en met 29. Dat Bijbelgedeelte vormt ook het uitgangspunt voor de verkondiging. En daarna zingen wij Psalm 16, vers 1. Dit gedeelte volgt op de verheerlijking op de berg. En toen Jezus bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen. En enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren ze ontdaan en ze snelden naar hem toe en ze begroetten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb een zoon die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem op de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven. Maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovig geslacht, hoe lang nog zal ik bij u zijn? Hoe lang nog zal ik u verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de lezing uit Gods woord. Echt gelukkig zijn we als we Gods woord horen en dat ter harte nemen. Laten we na de verkondiging straks uit dezelfde psalm 16 zingen en dan vers 3 en 4. Dus vers 3 en 4. Als thema voor de verkondiging heb ik geformuleerd wat stelt mijn geloof voor? Dus wat stelt mijn geloof voor? Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. Er zijn Bijbelgedeeltes waar je soms met een boog omheen wil lopen. En dat zul je ook wel eens thuis hebben, als je dan misschien met veel moed en met veel schuldgevoelens zelfs wel eens, omdat het zo vaak weer inschiet, je de Bijbel opent en dan een Bijbelgedeelte leest waar je echt niets van snapt. En dat kan lastig zijn. Nou, ik zou u meteen adviseren, lees dan gewoon door en verwacht dat er dan misschien in het volgende gedeelte iets duidelijker wordt, een boodschap van de Heer ook voor je leven. Misschien hoort het Bijbelgedeelte dat we vanmiddag lezen ook wel tot het Bijbelgedeelte dat zoveel vragen stelt, of ons voor zoveel vragen plaatst in ieder geval, dat je zegt, daar zou ik wel omheen willen lopen. Maar we doen dat vanmiddag niet, omdat we geloven dat de Bijbel, het woord van God, een boodschap heeft voor ons dat we zoekend en tastend mogen vinden. Als je zo'n Bijbelgedeelte leest, dan kunnen allerlei vragen ook bij je naar boven komen. Hoe kunnen nou wonderen gebeuren? Gebeurt dat vandaag nog? En we weten in allerlei bewegingen, gelooft men daar toch veel meer in dat wonderen nog gebeuren. Wonderen die zelfs geclaimd kunnen worden. En daar worden Bijbelgedeelten zoals dit Bijbelgedeelte ook bijgehaald. En dat zou een vraag kunnen zijn. We zouden ook de vraag kunnen stellen van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waar leidt die zoon van die man die bij Jezus komt, aan wat voor ziekte leidt hij? En daar zouden we dan, en daar zouden we een heel debat over kunnen opzetten. Wat is er nou aan de hand? Als je de kenmerken van deze zieke jongen nader beschouwt, dan zou je kunnen denken, nou, dit lijkt typisch op epilepsie. Dan hebben we dat gelabeld, dat is een ziekte die heel erg ingrijpend kan zijn. Nou, dat blijkt ook wel uit de beschrijvingen. Maar dan hebben we het ook neergezet als een ziekte. Terwijl hier staat, en ook in de parallele gedeeltes in Matthäus en Lucas wordt dat wel duidelijk, dat hier een geest is die in deze jongen gekomen is. En dan gaan we weer in discussie. En dan gaan we nadenken over, is dat nou het inzicht van toen en is het vandaag anders? Ik hoop dat je inmiddels begrijpt als je luistert, dat je, en het gevaar van deze verkondiging zou dat even kunnen zijn als ik zo door zou gaan, van ja, meer vragen dan antwoorden, meer verwarring dan rust. Maar misschien is de werkelijkheid van Gods betrokkenheid wel complexer dan wij zouden kunnen denken. En daar kom ik zo wel even op terug. Want hiervoor aan voorafgaand is de Heer Jezus met de drie van zijn discipelen op de berg. En ontmoeten Mozes en Elia als een voorbereiding op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat ook hierna, na dit gedeelte, ook daadwerkelijk aangekondigd zal worden. Ze zijn op de berg. En op de een of andere manier lijkt het erop als je dat leest, want ze zijn heel erg ontdaan, vers 15, als dan Jezus ineens weer met de drie leerlingen in hun midden staan. Alsof ze het niet meer verwachten. En je moet dan ineens denken aan het Oude Testament, dat Mozes, die ook hier op de berg was, dat Mozes de berg opgaat om de wet van de Heer te ontvangen. En het duurt maar en het duurt maar. En ze hebben de verwachtingen opgegeven. En ze zijn met elkaar aan het discussiëren geslagen. Van hoe moeten we nou verder? En uiteindelijk komen ze dan tot de conclusie: laten wij maar een gouden stierkalf maken als het toonbeeld van macht en glorie en van rijkdom. Om op die manier, ja, dat zal nog het beste kunnen zijn om onze God te kunnen omschrijven. Maar wat zijn ze aan het doen? Zonde tegen het tweede gebod. Je mag geen afbeelding van God maken. Waarom niet? Omdat God altijd groter is dan wij ons ooit zouden kunnen bedenken. Groter dan wij ooit ons zouden kunnen afbeelden. En hier, in dit gedeelte, zijn ze ook aan het discussiëren. En dat redentwisten, we lezen dat in vers 14 en de vraag van de Heer Jezus in vers 16, is blijkbaar een typisch menselijke eigenschap. En er zit een soort vooronderstelling achter. Dat als wij maar genoeg gaan discussiëren over wat hier dan precies gebeurt en hoe het in elkaar steekt, dat we er dan uit zullen komen. Nou, de praktijk, wees zo eerlijk, in de gesprekken die we heel vaak kunnen hebben, ook op het kerkelijke erf, het wordt alleen maar grotere verwarring. En dan moet ik ineens denken aan woorden die de apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13 vers 12. Nu zien wij nog in een spiegel, in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling dat zegt, nu kijken we nog in een wazige spiegel. Om daarmee aan te duiden, zoals je kunt voorstellen als je in de badkamer staat en je bent onder de douche geweest en dan wil je haar kammen, maar dan moet je naar een andere spiegel toe, want de spiegel is wazig. En als je erin kijkt, je kunt dat oud en jong kunnen zich dat voorstellen, dan zie je wel iets, maar je ziet niet de details. En het staat niet voor niets in de Bijbel. Het staat niet in de Bijbel om te relativeren, dan weten we helemaal niks. Want natuurlijk, de Bijbel is ons gegeven om duidelijkheid te krijgen. Maar niet om te discussiëren en het in het menselijke te trekken. Zodat we het plat kunnen maken, hoe het wel of hoe het niet ziet. En de verwondering, het wonder, ons zal ontgaan. Wij kijken in die badkamerspiegel en we zien iets, maar nog niet alles. En het is natuurlijk lastig. Misschien ben je iemand die heel veel vragen heeft. En die misschien voortdurend teleurgesteld wordt in de kerk. Omdat je vragen stelt, maar je krijgt geen antwoorden. Of dat men zegt van, dan moet je nog maar eenmaal geloven. Maar ja, je denkt wel na. Natuurlijk, je kunt vastlopen in je vragen. Je kunt je vragen ook gebruiken om je juist jezelf bij God vandaan te houden. Pas daarvoor op. Maar besef dat God groter is dan jij ooit met jouw verstand zal kunnen begrijpen. Dat is ook de kracht van God. Dat is de redding door God. Omdat hij boven ons menselijke uitgaat. En we zullen moeten leven met niet alle antwoorden. Maar ja, slaan we dan de Bijbel dicht? Zo van, hebben we dit Bijbelgedeelte ook weer gehad? Nee. Het blijft ergens prima. Dat discussiëren. Het menselijke. Wat we zo snel kunnen invoeren in dit gedeelte. Ik las ergens dat wij in de tijd leven van de plausibility structures. Dat is een mooi Engels woord. Maar dat we zeggen, ja, wij aanvaarden dat alleen maar waar is wat begrepen kan worden, wat logisch is, wat aannemelijk is. Het zou zomaar een enorme zonde kunnen zijn in deze tijd. Want wat doe je dan? Dan maak je God kleiner dan hij is. Je zet geen afgodsbeeld in de hoek van de kamer, maar je maakt God wel kleiner. Je weet precies hoe wel en hoe niet. Zullen we een stukje verwondering laten staan? Juist omdat dit Bijbelgedeelte de aanleiding voor geeft. Want weet je nog wat hieraan vooraf ging? Hieraan vooraf ging de verheerlijking op de berg. En wordt iets zichtbaar. En Petrus wil dat moment vastmaken, fixeren. Van het is zo'n geweldig moment waar de hemelse heerlijkheid en de stem van God klinkt. Het gaat hier niet om het antwoord op al onze vragen. Maar het gaat hier om de macht van de Heer Jezus. Alleen uiteindelijk daarom. Het is één groot vertoon van macht door de Heer Jezus. En als het iets over ons laat zien, zie je discussierende mensen, zie je twijfelende mensen, zie je mensen die te snel conclusies trekken. Maar daardoorheen zie je steeds de macht van de Heer Jezus Christus. Om nog even dat Bijbelgedeelte wat beter te kunnen pakken, even de samenvatting eigenlijk van dit gedeelte. Wat is er precies aan de hand? Iemand heeft een aandoening. Zijn vader gaat naar de Heer Jezus toe. Maar die is er niet, want die is op de berg. Hij is zelf op de berg met 3 van zijn discipelen. De 9 discipelen blijken niet in staat te zijn om die zoon te genezen, terwijl ze wel op andere plekken in het evangelie die opdracht krijgen. Hier lukt het niet. Het laat het menselijke zien ten opzichte van de macht van Jezus die zich hier manifesteren zal. En als de Heer Jezus hoort dat zij niet in staat zijn gebleken om deze jonge man te genezen, dan slaakt hij een grote verzuchting. En hij informeert naar de toestand van de zoon die bezeten is door een geest. En in het vertoon van macht is één ding wel duidelijk daarin, in die aandoening. Het is een strijd tussen de macht van Jezus en de macht van de boze. Sowieso. Waardoor de gebrokenheid in alle vormen in ons leven is gekomen. De vader vraagt of Jezus iets voor hem kan doen. En de Heer Jezus spreekt hem aan dat alles mogelijk is voor wie gelooft. De vader spreekt een eenvoudige en kwetsbare geloofsgetuigenis uit, waarna Jezus de geest in de zomer straft. Het resultaat lijkt dan dat die zoon dood op de grond ligt. En de mensen hebben hun conclusies reeds getrokken, die voorbarige conclusies, weer vanuit hun eigen overzicht. Er gebeurt veel, maar het uiteindelijke resultaat is dat hij het niet overleeft. En Jezus pakt hem bij de hand en de jongen staat op. En de discipelen vragen zich af waarom het hen niet gelukt is. En de Heer Jezus zegt dat dit zo specifiek is dat het alleen maar gaat door bidden en vasten. Dat is dus wat er gebeurt. Eigenlijk, zoals je in zoveel momenten in het evangelie leest, zie je de doorgaande lijn van Gods betrokkenheid in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En je ziet de onmogelijkheid, de machteloosheid van de mensen. Een menselijke reactie op het goddelijke gebeuren. En laten wij biddende mensen zijn, dat wij vanuit dat grote vertoon van macht van God niet te snel de zaken klein maken door onze discussie. En laten we soms met al die vragen die je kunt hebben, niet dat uitdiscussiëren wat nergens toe leidt, maar soms heel ontspannen nogmaals met die woorden van 1 Korinthe 13 zeggen: wij zien nu nog in een wazige spiegel. Ik kan het allemaal niet begrijpen. En ik verzeker je, als je juist heel erg op die toer zit van die plausibility structures, alleen is waar wat ik kan begrijpen, besef dat je de werkelijkheid kleiner maakt dan die is. Want wij spreken hier over God. We spreken hier over zijn Zoon Jezus. Groter, indrukwekkender, machtiger, rijker, genader, liefdevoller, vergevensgezinder dan we ooit zouden kunnen bedenken. Laten wij waken, lieve mensen, voor misverstanden en verkeerde conclusies. Onze vragen kunnen juist die boodschap van de macht van de Heer Jezus in de weg zitten. En zou het ons dan juist kunnen helpen? Op dit terrein, maar misschien op heel veel andere terreinen. Als het Koninkrijk van God, waar we deel van uit mogen maken, zo hopeloos verdeeld is. Omdat we uiteindelijk zo snel ons eigen overzicht leidend maken. En daarmee zonde doen tegen het tweede gebod. Durf je er wat ontspannender mee om te gaan? Niet om het weg te relativeren nogmaals. Maar juist om meer en meer verwonderd te zijn over die onvoorstelbare macht van God die zich gemanifesteerd heeft in de Heer Jezus Christus. Hier al tijdens zijn omwandeling op aarde en uiteindelijk ten volle in zijn lijden en sterven en opstanding. Hij die het als enige kon uitroepen: het is volbracht. En het is eigenlijk, we zouden heel snel kunnen wennen aan dit soort geschiedenissen in de Bijbel. Het is eigenlijk heel spannend. Want de Heer Jezus komt dan terug en vindt die discussierende mensen. En hij spreekt ze daarop aan. Hoe zal het aflopen? Hij vraagt zelfs van: hoe lang moet ik nog met dit ongelovige geslacht omgaan? Het lijkt net alsof de Heer Jezus zich afvraagt: ga ik door? Het is zo spannend. En het zou vanuit ons menselijk denken, als we dat op die manier toch maar eens even doen, zo logisch geweest zijn. Dat de Heer Jezus zou kunnen zeggen: mijn bemoeienis met jullie is over. Want jullie doen er toch niks mee. Maar wat gebeurt er? Te midden van de puinhopen van dit moment, van de gebrokenheid puur zang, gaat de Heer Jezus door. Waar zijn jullie mee bezig? Dat is sowieso een vraag die de Heer Jezus in dit Bijbelgedeelte aan de omstanders stelt. Maar ik denk ook aan ons. Waar zijn jullie mee bezig? Vanuit welk overzicht leven jullie, handelen jullie en gaan jullie met geloof om? Het heeft iets van de ruimte dat de Heer Jezus, en Marcus beschrijft dat heel uitgebreid, dat de Heer Jezus aan die vader vraagt: wat is er nou aan de hand? Nergens zo uitgebreid wordt een ziektebeeld of een genezingsproces zo uitgebreid getekend als in dit gedeelte. En de Heer Jezus gaat door, ondanks die vraag. Wat moet ik met dit ongelovige volk? Het is net weer of je ineens weer in Exodus zit bij de wetgeving. Dat Mozes terugkomt van de berg van de wetgeving. En hij gooit de stenen tafelen kapot. En het lijkt alsof het afgelopen is. Maar ondanks wat er allemaal gebeurt, gaat de Heer Jezus door. En hij vraagt naar de toestand van die zoon. En dan neemt die vader het woord. En het lijkt dan alsof hij toch is gaan begrijpen wat er aan de hand is. Hoe hij ermee moet omgaan. Maar hij zegt in vers 22 tegen de Heer Jezus: maar als u iets kunt doen, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Iets! Een klein beetje? Ja, het lijkt een hele bescheiden vraag. Maar dat roept ook een vraag op. Wat verwacht jij van de macht van de Heer Jezus waar het hier om gaat? En die macht die onverminderd groot is. Niet als een truc van: als ik maar genoeg geloof heb, dan zal ik wel genezen van mijn ziekte. Of zullen mijn problemen voorbij zijn. Maar als jij een ietsist bent en op die manier denkt dat Jezus iets zou willen doen, denk je dan niet veel te klein van hem? En Jezus gaat er meteen op in en zegt, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En wat wordt daar dan mee bedoeld? Als ik dan toch maar geloof, genoeg geloof heb, zou het dan wel lukken? Zo lijkt het. En zo kunnen we weer in ons menselijke denken zo snel concluderen. Als ik maar genoeg geloof heb. Maar wat doe je dan? Dan maak je geloof een eigenschap van jezelf. En zo praten we daar vaak ook over. Het gaat over mijn geloof. Het gaat over jouw geloof. Het gaat over ons geloof. Met al die bezittelijke voornaamwoorden ervoor. Maar dat is niet Bijbels. De Bijbel spreekt over geloof. Wel over mijn ongeloof. Lezen we in vers 24. Horend vanuit de mond van die vader van dat kind. Geloof is vertrouwen. Geloof is niet tegen de Heer zeggen van, hier ben ik en ik ben nu genoeg met u bezig geweest. Ik weet nu genoeg en nu is mijn geloof zo groot dat. Nee. Mijn geloof is juist vertrouwen op de betrouwbare. En dat laat de Heer Jezus zien. Hij die betrouwbaar is en kan zijn vanuit zijn macht die hier gemanifesteerd wordt. Vertrouwen is meer geloven of vertrouwen is meer zeggen dan wat je over jezelf zegt. Maar het is vooral zeggen, Heere, ik vertrouw u. U bent de betrouwbare. Dat erken ik. Dat aanvaard ik. Dus het zegt veel meer over de Heere dan dat het over mij zegt. En reken erop dat dat bevrijdend is. Want als je dat geloof van jezelf vast moet houden, moet oppompen en een soort geloofstress gaat ontwikkelen. Ik spreek ze dagelijks, die mensen. Wat ben je dan een arm mens? Geloven is de bevrijding, de bevrijdende ontdekking. Kom mijn ongeloof te hulp. En tegelijkertijd zeggen, ik geloof wel. Dat is tegen de Heer zeggen, komt u maar dichterbij. Want ik ontdek als iets is dat ik veel te klein van u denk. Het is zoals Petrus in 1 Petrus 1 zegt, dat de zaligheid als een erfenis voor ons weggelegd is in de hemel. Het ligt veilig als een erfenis in de hemel, zodat het niet ons pakje is dat we meezeulen, want we zouden het verliezen. Maar dat we verder mogen kijken naar de overwinning, de verzekering daarvan in de hemel, die als een erfenis voor ons is weggelegd. Hier wordt dus niet gezegd, als ik maar geloof, dan kan alles. Maar hier wordt wel gezegd, als ik maar geloof, aanvaard, erken dat Jezus alles kan, dan zal zijn wil gedaan worden, zonder dat wij invloed hebben op het resultaat. En dat is lastig. Dat is heel lastig, want geloven is dan ook die zekerheid, de regie, de controle van je leven uit handen geven en in de handen van de Heer leggen. Het wonder is dus wat hier gebeurt, dat het wonder niet afhankelijk is van de kwaliteit of de kwantiteit van het geloof van de man. Maar dat het de macht van de Heer Jezus was die zich manifesteerde. Daar ligt de nadruk op. En zo roept die vader, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Twee ogenschijnlijk tegenstrijdige dingen. Ik geloof, aan de ene kant ongeloof. Hier is iemand aan het woord die eerlijk is. Die terecht gewezen is omdat hij in iets van de macht van Jezus gelooft. Maar die ontdekt dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Geloof is dus niet een manipulatieve kracht. Maar geloof is verbondenheid met God. Die zijn weg met je zal gaan. Het te klein denken van God zal in ieder geval in de weg staan om Gods wonderlijke aanwezigheid in je leven te bemerken. Maar erken, lieve mensen, de autoriteit van God. En stap zelf uit de regie van je leven. De autoriteit van God laat zich niet in het menselijke vatten. Kan niet uitbediscussieerd worden. Kan alleen maar vol verwondering ontdekt worden. Niet elke dag even sterk. Maar geloof dat God aan het werk is. Als je vanuit die verwachting leeft. Dat Jezus alle macht in de hemel en op de aarde. Geloven is de macht van Jezus aanvaarden. Terwijl je nog in die wazige spiegel kijkt. Geloven is heel teer. Vertrouwen. Nog veel te leren. Nog veel te ontdekken. Maar geloof is daarom ook leerling, discipel zijn van de Heer Jezus. Niks dicht timmerend van tevoren. Maar leven en vertrouwen op de macht van God. Die zo door zijn geest in staat is om al in zoveel mensen in de geschiedenis in te breken. Waarom zou die niet in staat zijn om ook in jouw leven in te breken? Nog even die laatste woorden. Die vraag. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? De vraag van de discipelen. En de Heer Jezus zegt, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Bidden en vasten, dat onderstreept eigenlijk de boodschap die we tot nu toe mochten horen. Bidden en vasten is dat je zelf even uit het centrum gaat. En je toewijdt aan God. Natuurlijk lukt dat ons niet zomaar. Maar daarom mag je bidden. Daarom geeft God het meest intieme in contact met hem, het gebed. Om te bidden, hier ben ik met mijn ongeloof. Kom het te hulp. Laat mij niet te klein van u denken. Om dit geloof te leren, las ik ergens, is Jezus weer teruggekomen van de berg tot een schare die door ongeloof hem doet lijden en de verwerping over zich haalt. En tot de leerlingen die het geloof nog beter moeten leren, om te allen tijden te kunnen delen in de krachten van Christus. Probeer nog even één keer die situatie voor te stellen die daar gebeurt. Er is verwarring onderling tussen de mensen. Onmacht. Jezus lijkt afwezig. Maar hij staat in hun midden. Jezus komt in de verwarrende werkelijkheid van je leven. En hij stelt wel eens even de vraag van, hoe lang moet ik me nog met jou bezighouden? En toch gaat hij door. Geneest hij? En gaat hij zelfs verder. Want het menselijke blijkt nogmaals. Hè, dat als de jongen, die geest eruit gaat en de jongen als dood op de grond ligt. Dat de mensen de conclusie weer trekken van het is voorbij. En het laat ons weer zien, pas op. Denk niet te snel dat je het begrijpt. Maar leef in verwondering. De vraag dus, het thema van deze verkondiging, die aan het eind gesteld wordt, wat stelt mijn geloof voor? Dat woord mijn kunnen we dan weghalen. Wat stelt geloof voor? Het antwoord wat we vandaag uit de Bijbel horen, zoals op zoveel plaatsen, is dat we dan wel eens niet de goede vraag stellen. Het gaat niet om de vraag wat stelt geloof voor, maar wat stelt de macht van Jezus voor in jouw leven? Hoeveel macht mag Hij in jouw leven hebben? En die ontdek je alleen maar in dat bidden en in het vasten, of welke manier dan ook, in toewijding. Dat je alles even loslaat, jouw overzicht, jouw mogelijkheden die je denkt te bezitten, jouw wat dan ook. En dat je zegt, Heer, hier ben ik. Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Dat is toewijding. Dat is ontdekken. En dat is meer ontdekken dan jij en ik bij elkaar met ons verstand zouden kunnen bedenken. Dat is het geweldige van het evangelie. Leef daaruit. Help elkaar om daarvan uit te leven. Leef onder de macht van God. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer onze God, dank u wel dat u ons dat antwoord in de mond legt. Dat uw rechterhand nooit mijn val zal gedogen. Vanuit die belofte dat we u gedurig voor ogen mogen houden. Grote woorden die we als antwoord geven. Daarin zingen we, belijden we, vragen we. Dat we mogen leven vanuit uw overzicht. Vanuit uw macht. Vanuit uw goddelijke nabijheid. Dank u wel dat we u mogen prijzen daarvoor. Dat we u mogen loven en prijzen dat u ver boven ons uitgaat en toch zo dichtbij bent. Dank u wel voor uw onderwijs in uw woord. Onderwijs dat ook confronteert. Dat ons zicht geeft op onze discussies. De menselijkheid daarvan. Wat ons duidelijk maakt dat we mens van deze maatschappij zijn. Die in onze poging om alles te begrijpen, u kleiner maken. En u opsluiten in ons overzicht. Vergeef ons dat. En help ons om te leven, om te geloven met dat grote overzicht dat u ons aanreikt. En dank u wel dat u dan juist in de gebrokenheid en de onmogelijkheden van het leven er bent als die onvoorstelbaar grote God. Help ons om u te erkennen als de betrouwbare. Ook juist als het leven zwaar kan zijn. Als ziekte ons inderdaad teistert. Als teleurstellingen aan de orde van de dag zijn. En als we voortdurend merken dat we onder de maat leven. Help ons om vanuit die situatie telkens weer alles van u te verwachten. Van u, almachtige God. En dank u wel dat we in de evangelie en in de hele Bijbel mogen lezen. Die onvoorstelbare, wonderlijke gang die u, Heer Jezus, hebt gemaakt. U die gewoon doorging. Ondanks de menselijkheid, de menselijke reacties waarover we gelezen hebben. Dat u vervolgens uw lijden aankondigt. Dat u dat lijden ook bent doorgegaan. Tot in de dood toe. U bent opgestaan uit de dood als de overwinnaar over de zonde en over de dood. En dank u wel dat we vandaag opnieuw dat evangelie mochten horen. En daarin uw trouw en uw liefde mogen ontdekken. U gaat door. U stopt er nooit mee. Elke keer weer opnieuw. Help ons om zo u te erkennen in ons leven. Help ons ook om te dragen wat onbegrijpelijk is. Help ons om te leven met die wazige spiegel. Maar geef ons ook zicht daarop dat de contouren van uw koninkrijk zichtbaar zijn. Dat u bereikbaar bent elke dag van ons leven, ook in de komende week. En dank u wel dat u weet wat wij nodig hebben. En dat we nooit te vergeefs u zullen aanroepen. Geef ons die toewijding aan u. Help ons om keuzes te maken in ons leven voor u. Help ons om onze kinderen te helpen, onze kleinkinderen. En alle mensen om ons heen. Heere onze God, Wat een bijzondere boodschap reikt u ons aan. En we laten u uw macht zien. En dank u wel dat we mogen weten dat die macht onverminderd groot is. Dat aan u alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Ook vandaag, 22 oktober 2017. En dat dat elke dag zal gelden. En dat we zo een onbekende week weer in mogen gaan. U weet waar we tegenop zien. Als er misschien onderzoeken volgen. Vanwege onze gezondheid. Als we dingen te doen hebben waar we erg tegenop zien. Als we het moeilijk vinden op school. Om mee te komen in de snelheid van het leren. Als het soms zwaar is op ons werk. Omdat we misschien de enige zijn die geloven. Of er collega's zijn die ons niet helpen, maar ons het leven zuur maken. Heer, wilt u meegaan en wilt u uw aanwezigheid laten merken? Geef ons nieuwe moed als de moed ons in de schoenen is gezakt. Geef ons rust, ook in onze geest. Als er zoveel onrust kan zijn. Door het te geteisterd worden door het leven. Dank u wel dat we door die wazige spiegel heen mogen zien. En mogen zien dat uw koninkrijk begonnen is. Dat uw werk volbracht is, Heer Jezus. En geef ons heel veel rust. Geef ons ook rust in de vragen die we hebben. Als we een goed stel hersenen hebben. We ons ook zo onszelf in de weg kunnen zitten met al onze vragen. Geef dat we goed ook daarin met elkaar mogen omgaan. En dank u wel dat we mensen om ons heen hebben met wie we een gemeente mogen vormen. Dat we op allerlei manieren elkaar ermee mogen helpen. Informeel, in verenigingen, catechesen, kerkenraad. In brede verband, in de klasses. Ook als we komende woensdag bij elkaar zullen komen als klasses. Dan bidden we ook om een gezegende vergadering. Dat die ook mag zijn tot opbouw van uw koninkrijk. We bidden voor uw koninkrijk dat veel groter is dan onze kerkmuren. Vergeef ons de verdeeldheid. Vergeef ons de krampachtigheid. En leer ons leven vanuit het grote perspectief van uw koninkrijk wereldwijd. En wilt u zo geven dat wij mogen meebouwen in uw kracht aan uw koninkrijk. In een wereld die verschrikkelijk verdeeld is. Die geteisterd wordt door menselijkheid, door machtswellust, door oneerlijkheid. We bidden voor de regering die zal aantreden in de komende week. Wilt u hen leiden? Alle die daar belangrijke posten in hebben. Ministers, staatssecretarissen en allerlei mensen om hen heen. Tweede Kamer, zegen hen in het belangrijke werk. Leid hen door uw geest. Dat u bijzonder ook onze broeders en zusters zijn in het kabinet. Dat ze de ruimte krijgen om getuigen te mogen zijn en te blijven van uw geweldige kracht. En dank u wel dat in de zekerheid van uw kracht, dat wij geen moedeloze mensen hoeven te zijn. Maar dat we onderweg kunnen gaan. Telkens weer opnieuw moed kunnen en mogen vatten. Heer, geef ons uitzicht. Geef ons vertrouwen op u. Geef ons vertrouwen op uw toekomst. Neem twijfels weg. Breek het weerstand af. En wilt u ons zo begeleiden naar uw eeuwige heerlijkheid. Laat ons niet verloren gaan. Maar hou ons vast. Zoals u dat kan. Omdat u alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. We bidden zo voor deze gemeente. Met alles wat erin gebeurt. Ook in de tijd die komt. Van twee vacante predikantsplaatsen. Heeft kerkraad en gemeente wijsheid. In het handelen, in het zoeken naar nieuwe dienaren van het woord. En dank u wel dat u Dominee van der Zwaag een nieuw plekje geeft in uw koninkrijk. Dat u ook die overgang naar het nieuwe plekje toe zegenen. We danken u voor de hartelijke verbondenheid met elkaar. En dank u wel dat we zo als kerk ook hier in Veenendaal met elkaar mogen optrekken. Mogen zoeken om elkaar te versterken in allerlei verbanden. Zegen al dat werk. En laat het één groot getuigenis zijn van uw macht. Uw macht die ons bij elkaar brengt, die ons bij elkaar houdt en die het wonder daarvan laat zien. Heren, zo bidden we en hebben we veel te vragen en veel aan u voor te leggen. Maar dank u wel dat u al weet wat wij nodig hebben voordat we daarom bidden. En dat we in dat vertrouwen onderweg mogen gaan. In de zekerheid dat u ons hoort en verhoort. In de naam van de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Er zal zo dadelijk gecollecteerd worden en daarna zingen wij ons slotlied, Psalm 118, vers 7 en 8. Laten we met die hoge woorden die we zojuist mochten zingen onderweg gaan van de macht, de grootheid en de betrokkenheid van onze God. En dat mag nogmaals onderstreept worden in de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de krachtige hulp van de Heilige Geest gaat met u mee. Amen.